Vanuit deze prachtige zaal in de Bali heet ik u van harte welkom bij de podcast van de Nederlandse Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Samen met Floris van den Berg ga ik in gesprek met datadeskundige Puk van de Ven. We gaan het hebben over data science. Ik wens u veel kijk- en luisterplezier en alsjeblieft klik op like en abonneer. Puk.
Ja.
Welkom bij De Vrije Gedachte.
Ja, dankjewel.
We gaan het hebben over data science. En het begrip data, dat komt al jaren voor binnen de ICT-sector, in de inlichtingenwereld. En vroeger werd dat begrip data eigenlijk altijd gezien als een vervolgstap op misschien signalen. Dus je hebt een signaal, daar wordt data verzameld, dat wordt omgezet tot iets dat we informatie noemen. Een beetje gesimplificeerd. Maar kijk, als je die definitie van data hanteert, dan vallen eigenlijk misschien wel bijna alle wetenschappers onder data scientist, omdat data dan bijna alles bevat. Hè? Dan is een criminoloog, een politicoloog, een scheikundige en een socioloog, zou je kunnen zeggen, ja, die analyseert data, toch? Maar dat zijn in beginsel geen data scientists, toch? Hoe zit dat?
Ja, dat is wel een goede vraag, want je bedoelt daar dus eigenlijk mee te zeggen dat mensen met verschillende beroepen zich ook dagelijks bezighouden met data.
Ja.
Nou, een data scientist doet dat ook, alleen zie je dat zo'n iemand daar wel een specifieke academische opleiding voor heeft gevolgd. In mijn tijd, toen ik afstudeerde, 2012, waren die er nog niet. In de zin van, je hebt nu specifieke opleidingen voor data science en AI. Maar het kan ook een wiskundige of een statistiek opleiding zijn, of eentje die te maken heeft met econometrie. En daarnaast is het eigenlijk net hetzelfde als met bijvoorbeeld tandarts zijn. Je moet wel ook werkervaring opdoen.
Ja.
Het is niet dat je bent afgestudeerd en dat je dan een data scientist bent. Je moet ook ervaring op kunnen doen in het programmeren of het bouwen van algoritmes voordat je jezelf echt een data scientist kunt noemen.
Maar nu hebben we het over, wat is dan verschil tussen data en big data en de big data set? Wat voor data hebben we het dan over? Wanneer is het big data?
Nou ja, als ik die onderwerpen uitleg aan mensen, dan probeer ik het eigenlijk altijd heel erg simpel te houden. Want als je googelt wat big data is, dan vind je daar heel veel definities van. Je kan het bijvoorbeeld klassificeren aan de hand van de 4 V's of de 5 V's. Maar ik zeg het altijd zo, big data is gewoon heel veel data. En die data, die hebben speciale computerprogramma's nodig om het te kunnen opslaan en analyseren. Dus een laptop die jij en ik hebben, die kunnen dat over het algemeen niet.
Mm-hmm. Omdat het om zoveel data gaat. Dat is echt een immens pakket.
Ja, en als we dan even een stapje terugnemen naar wat data is. Mm-hmm. Data is eigenlijk alles wat we observeren. Dus dat is niet zozeer alleen maar nulletjes en eentjes. Mm-hmm. Maar als ik, stel we zouden hier met 10 mensen zitten en ik zou jullie vragen om je buurman of buurvrouw te beschrijven aan de hand van uiterlijke kenmerken, wat voor kleur ogen je hebt of kleur haar, en we zouden dat samenvoegen, is dat ook data? En hebben we eigenlijk een mini dataset gecreëerd. Mm-hmm. Dus big data is eigenlijk, als je heel veel data of dataset samenvoegt, dan hebben we te maken met big data.
Ja, we hebben het niet over een database met 100 entries of zo.
Nee, we hebben het dan echt over zettabytes of ja.
En waarom heb je hier een hele opleiding voor nodig?
Omdat dit niet de basiskennis is die mensen over het algemeen leren in opleidingen. En voor wat bedoel je dan specifiek een opleiding
om data
nodig?
Scientist te worden? Wat zit daar zo al in, of wat kan ik daarbij verwachten?
Ja, wat je daar, je leert daarbij echt bepaalde skills of vaardigheden die je bij andere opleidingen niet leert. Dus bijvoorbeeld, je moet echt leren hoe een computer werkt en hoe een computer tussen haakjes denkt. En mm-hmm. hoe jij dus regels bijvoorbeeld kunt schrijven om een computer iets te laten doen, ja, waarvan jij wil dat een computer doet. Ja. Als ik jullie denk ik de vraag stel van, joh, zouden jullie nu een regel kunnen schrijven waardoor een computer een bepaalde som oplost, denk ik dat het voor jullie het antwoord nee gaat zijn.
Dat is een beetje jammer.
Ja.
Deze assumptie.
Ja. Nou ja,
ik heb
bij
Floris
ik.
Heb je gelijk trouwens.
Ja. Het was ook stil.
Ja, dat was heel stil, ja. Nee, oké, maar goed punt. Ja.
Ja. Het is gewoon echt een specialistisch vakgebied. Net als dat jij bijvoorbeeld voor arts moet leren of voor tandarts of voor dierenarts, is dit ook een specialistisch vakgebied.
Ja, ja, precies. Oké.
En wat heb je daar dan aan? Wat kan je ermee doen? Noem eens iets wat je met big data kan doen?
Nou, in principe kan je er heel veel mee doen. Maar ik denk het meest grootste wat je ermee kan behalen is dat je gemakkelijker grote hoeveelheden data kunt analyseren en daar trends en inzichten uit kunt halen.
Zodat je de wereld kan veroveren?
Onder andere.
Oh ja.
Nee, dat is gekkigheid. Kijk, daarbij geef ik ook altijd het voorbeeld op het moment dat dat we onze telefoons op tafel zouden leggen en we willen in kaart brengen wie het meeste foto's heeft van katten of honden, ik zeg maar wat.
Mm-hmm.
Dan is een computer, als je een specifiek model bouwt met big data, daar handiger en sneller in dan dat een mens dat handmatig moet gaan doornemen en aantekeningen gaat maken. Dus eigenlijk kan je dus grote hoeveelheden data sneller analyseren, waardoor je andere capaciteiten van mensen beter kunt inzetten.
En dit kun je eigenlijk samenleving breed gebruiken, toch?
Ja.
Deze kennis en vaardigheden.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Oké.
Okay. En wat zijn dan de... Kan je iets noemen wat je daar positief van kan hebben? Wat is nou iets waar we er echt iets van hebben? Dat je denkt van, wow, dat hadden we voordat we de big data hadden niet en nu wel?
Even een goed voorbeeld verzinnen. Nou ja, kijk, als je bijvoorbeeld ziet hoe de kledingbranche of zo reclame, zeg maar, wil aanpassen op specifieke doelgroepen. Ja, misschien dat jullie dan zeggen, wat heb je daaraan? Maar ik probeer dan een beetje in commerciële termen te denken. Mm-hmm. Doordat jij veel meer informatie van bijvoorbeeld klanten kan verzamelen en kan analyseren, kan je veel beter je producten verkopen of targeten op bepaalde segmenten. Dus je kan veel beter op gebruikersbehoeftes inspelen.
Ja. Maar kan je als politie dan ook beter boeven pakken bijvoorbeeld?
Ja, zeker. Als je bijvoorbeeld heel veel telefoons tegelijkertijd in beslag neemt, zoals ik net al zei, zou je kunnen zoeken naar specifieke namen die gebruikt worden. Of je kan bij foto's op zoek gaan naar wapens of naar drugs. Je kan veel makkelijker op zoek gaan naar bepaalde patronen. En nogmaals, waar mensen dat dan eerst handmatig moesten doen, kan je dus nu bepaalde modellen laten bouwen, waardoor dat sneller in gang gezet kan worden.
Maar misschien kun je zo, kijk, je kan, ik denk dan ook aan de medische sector bijvoorbeeld. Misschien ook. Kun je wel modellen ontwikkelen waardoor dat je sneller in staat bent om kanker te signaleren in lichamen of zo.
Ja.
Of dat soort dingen.
Ja, dat bestaat denk ik nu nog niet, maar uiteindelijk
zou
je dus
kunnen,
wel die kant
misschien.
Op kunnen gaan. Ja.
Ja. Ja. Oké. Okay. Hij vroeg jou net naar de positieve kant van big data of data science.
Ja.
Wat zijn negatieve of potentieel negatieve kanten aan data science?
Ja, dat heeft vooral te maken... ik weet niet of jullie bekend zijn met met de term garbage in, garbage out.
Nee, dat geef je uit. En stel dat wij dan waren,
ja,
dan willen onze luisteraartjes het graag weten.
Nou, dat komt er eigenlijk op neer dat op het moment als je bepaalde informatie in een model stopt of je gaat die analyseren, dat die juist moet zijn of dat die volledig moet zijn en dat die betrouwbaar moet zijn om dat de uitkomsten daarvan dat dan ook zijn. Maar op het moment dat jij met data gaat werken die dus niet betrouwbaar is, of als er fouten in staan of dubbelingen of informatie klopt niet, kan je daar heel mooi rapportages van laten maken of uitkomsten van laten modelleren. Maar dan heb je er in principe niks aan. Dus dat is een eerst groot negatief effect wat kan ontstaan. En een tweede effect is dat de human loop, dus de betrokkenheid van de mens, altijd aanwezig moet zijn bij het gebruik van big data of data science. Wij mensen bepalen namelijk wat er in een model gaat, maar ook wat we met de uitkomsten willen doen. En in principe is een model of big data is een handig hulpmiddel voor ons om nogmaals snel data te kunnen analyseren. Maar het betekent niet dat dat model het altijd 100% juist heeft.
Nee, dus de analyses die het model doet zijn wel... de berekening van de computer leidt tot een correcte uitkomst, maar die hoeft niet te stroken met de werkelijkheid.
Nee, voor wat je hebt ingevoerd is dat voor die computer juist.
Juist, precies.
Maar je moet je ook beseffen dat wij mensen geven die computer nog steeds de opdracht wat hij moet berekenen.
Ja.
En dat kan, waar mensen zijn, worden fouten gemaakt.
Ja, precies. Dus en het idee is dus omdat een analist of de computer of de data scientist, wie dan ook, in ieder geval, er komt een product uit en die analyse die plaatsvindt, ja, je bent afhankelijk van hoe hoe betrouwbaar is de informatie die überhaupt is ingevoerd in de eerste plaats?
Nou ja, dat is ook heel erg contextafhankelijk, hè? Dat is bijvoorbeeld ook dat is een voorbeeld wat ik dan ook binnen de politie zie. Dat CAS, dat criminaliteitsanticipatiesysteem. Wat je eigenlijk daarmee kan wat je daarmee kan doen, is een voorspelling maken waar de kans groter is dat bijvoorbeeld misdrijven of criminaliteit plaatsvindt. Maar op het moment dat je werkt met dit soort modellen, maak je altijd gebruik van historische gegevens.
Ja. Ja.
Want je weet niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Dus op het moment dat je dat dan niet beseft en je dus de uitkomst gaat aannemen voor de absolute waarheid, ga je fouten nemen en daarna ga je fouten maken. En daarnaast moet je er ook altijd rekening mee houden dat er heel veel variabelen of contextuele input in een model niet meegenomen kan worden. Je kan nooit alles analyseren en meenemen.
Ja, dus in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Geldt ook hier, ja.
Ja.
Ja. En ik wil nog heel kort stilstaan bij wat je tweede punt dat je net maakte. Dat was de de eerste was garbage in, garbage out. Het tweede punt dat je maakte was dat er een menselijke toetsing...
Human in the loop, ja.
Human, er moet een mens nog in zitten. Hè? En dat zie je in de criminologie ook heel veel terug bij risicotaxatiemodellen en zo. Hè? In de criminologie hou je... Een deel van de criminologie houdt zich bezig met risicofactoren die misschien voorspellen dat een kind van 12 ooit een overvaller zou gaan worden. Ja, dat is natuurlijk geen... Het is natuurlijk nooit een 100%.
Nee, het is een indicatie.
Het is een indicatie. Ja, en een systeem moet je daarin niet leidend laten zijn.
Nee,
dat is een beetje wat je zegt.
Dat is precies hetzelfde, ja.
Oké.
Okay. Ja. Hoe voorkom je dan over dat nog over die informatie? Dus in grote datasets kunnen natuurlijk vooroordelen zitten, biases.
Zeker.
En die kunnen dus al in de initiële data zitten, maar natuurlijk ook in hoe je die data, het model maakt, waar je naar op zoek gaat. Hoe ga je daarmee om? Hoe worden daar in de data's, big data science mee omgegaan?
Nou, allereerst door men bewust te maken dat deze biases of fouten er zijn. Maar je kan dit ook nooit helemaal 100% uitsluiten. Mm-hmm. Kijk, weet je, ik ben zelf geen data scientist, dus ik weet niet precies wat er in een opleiding wordt uitgeleerd. Maar ik weet wel van de collega's waarmee ik samenwerk dat dat een continu iets is waar zij bij stilstaan. En vaak dus ook een soort van vier ogen principe hanteren. Dus meerdere mensen vanuit verschillende invalshoeken ook bewust mee laten kijken naar de input en de output van een model. Mm-hmm. Om dat zoveel mogelijk te verminderen. Maar je kan dat nooit helemaal uitsluiten.
Nee. Is het dan ook zo van, ik neem aan, ik weet niet, dat is een assumptie, maar dat heel veel van die data scientists mannen zijn? Of valt het mee?
Ik denk het merendeel wel.
Ja, omdat de computer... Ja.
Zijn het allemaal van die nerds die nog bij moeder op zolder wonen? En een beetje de hele dag gamen?
Nee, dat is het niet meer. Maar ik denk, ja, het is wel een... En no hard feelings tegen degene die data scientisten zijn. Maar je moet wel veel affiniteit hebben met eindeloos programmeren en daarmee bezig zijn. En ik denk wel toch dat dat misschien iets meer voor mannen is dan voor vrouwen. Ik denk dat wij vrouwen daar iets minder geduld voor hebben. Mm-hmm. Maar voordat ik iets zeg...
Maar dat gaat dus even dus wel om natuurlijk van... dat je dus als je één specifieke groep hebt die oververtegenwoordigd is... dat er dus kans is dat er dus de voordelen van die groep ook meer in de data...
Dat zou kunnen, maar...
Maar de scientist is de analist. Ja. Niet degene per se die de database invoert, toch ook?
Dat kan. Dus... Het kan beide zijn. Maar het is daarom dus goed om te beseffen dat data dat vloeit eigenlijk als rode draad door een gehele organisatie in. Natuurlijk heb je data scientisten die daar waarde uit kunnen halen. Mm-hmm. Maar het is niet dat zij altijd kant-en-klare pakketjes aangeleverd krijgen van... Goh, dit is de dataset. Doe jij even je trucje en daar rolt wat uit. Mm-hmm. Je ziet dat er eigenlijk samenwerkingen moeten ontstaan tussen verschillende afdelingen of teams om daar echt waarde uit te kunnen halen.
Dus een vraag, wat betekent dit nu? Is er eentje die wel vaak gesteld wordt?
Ja.
Ja, precies.
Ja. Of dat hoop ik van wel.
Dat hoop je.
Ja.
Maar is het niet ook nu zo dat je dus data dus kan kopen, zeg maar? Dus dat als je veel geld hebt, of bedrijven met veel geld, die kunnen natuurlijk data kopen. Ze kunnen dan beter, je bracht het zelf van tevoren, marketen.
Ja.
Je probeert nu mevrouw van de Ven om te kopen.
Ja. Is mogelijk, hoor.
Ja, oké. Okay. Ja. Nee, maar in die zin is het dan, hoe verhoudt zich dat tot andere normen en waarden, bijvoorbeeld van privacy of dat je helemaal eigenlijk door big data, of en degene die dus de macht hebben om die big data in hun macht te hebben, degene met geld, dan ben je daar dus aan uitgeleverd. Want jij krijgt dus de informatie binnen in jouw sociale media of in jouw, door de algoritmen die eigenlijk gekocht zijn. Ja, hoe kijk je daar tegenaan? Of ga ik nou te snel?
Nee, je vraagt heel veel. Ik snap wat je bedoelt. Ja, die mogelijkheid zal er vast zijn. Dat er mensen zijn die die informatie verzamelen. Maar tegelijkertijd wil ik mensen hier ook altijd bij meegeven. Is 9 van de 10 keer dat bedrijven jouw informatie van social media halen of online, heb je dit er zelf ook opgezet. Dus ik vind dit wordt altijd heel erg groots en eng gemaakt. En natuurlijk, dat kan het ook zijn als het in verkeerde handen valt. Maar op het moment dat jij cookies moet toestaan op een website, of je laat ergens je e-mailadres achter of je telefoonnummer, dan kunnen er al zoveel linkjes gelegd worden naar wie jij bent als persoon. En ik denk dat heel veel mensen niet beseffen dat op het moment dat jij actief bent op internet of social media, wat eigenlijk jouw digitale footprint is. Want ook als jij op Instagram jouw profiel bijvoorbeeld niet op slot zet, ja, mensen weten zomaar wie je bent, wie je zus is, wie je moeder is, of je kinderen hebt.
En is daar genoeg aandacht voor in het onderwijs, denk je?
Ik denk dat dat nu meer en meer komt, maar dat dat er niet vanaf het begin is geweest. En dat we hebben moeten leren van de fouten die daarin gemaakt zijn. Ik denk dat mensen zich daar op het begin onvoldoende bewust van zijn geweest.
Dankjewel. Steeds meer grote bedrijven en overheidsorganisaties nemen data scientists aan, denk ik. Kijk eventjes of dat klopt.
Ja, dat is echt het is een zeer populaire trend. Ja, ja. Ja.
Maar dat betekent, denk ik, dus ook dat die bedrijven en die organisaties binnen de overheid over big datasets beschikken, toch? Want anders heb je geen data scientist.
Nou, dit vind ik dus wel grappig dat je dit zegt.
Want dat hoeft het dan niet zo te zijn?
Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Want wat je dus heel vaak ziet gebeuren, en dat, of dat nou bij de overheid is of bij andere commerciële partijen, nou, misschien dat het bij commerciële partijen iets minder is, is dat de run op data scientisten enorm is. Want we moeten ze hebben, want big data is iets groots en we moeten daarmee, en die mensen worden dan binnengehaald. En dan is de vraag, wat gaan die mensen nou eigenlijk doen?
Ja.
Want het is niet zo dat die data voor het oprapen ligt. Die data moet er wel zijn, moet opgehaald kunnen worden, moet samengesteld kunnen worden. En dat is ook niet altijd zomaar mogelijk.
Ja. Dus het zou zo kunnen zijn dat een of andere business manager die volgt gewoon de trend en die denkt, dit hebben wij nodig, zonder dat hij eigenlijk beseft
100%.
Wat hij... Ja, ja, dat gebeurt.
Ja.
Oké. Okay. Ja. Dat is niet heel best.
Nee. Nou, weet je,
maar het is ook niet leuk voor die mensen zelf.
Nee,
die
precies. En weet je, uiteindelijk valt er uiteindelijk altijd wel iets te verzinnen dat die mensen qua werk kunnen oppakken. Of misschien dat het nu nog een beetje in de kinderschoenen staat en dat dat vanzelf al komt. Maar ik denk dat het vooral voor die mensen zelf redelijk sneu is.
Ja. In hoeverre schept data science dan de voorwaarden die een toekomstige overheid, dus niet per se deze regering, maar een regering in de toekomst, bijvoorbeeld in het geval van een crisissituatie kan gebruiken om vergaande controlemaatregelen door te voeren in de maatschappij? Bijvoorbeeld een sociaal kredietsysteem of zoiets?
Nou, dat is eigenlijk wel een leuke vraag die je stelt. Want ik denk dat je daarmee ook verwijst naar dat sociale kredietsysteem in China.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja. Ik laat daar zelf ook altijd een filmpje van zien. Dat is vanuit het nieuwsbericht in 2020. En wat je daar eigenlijk ziet is dat er enorm veel data en informatie wordt verzameld over burgers. Hoe hard ze rijden, of ze te laat komen, of ze door rood lopen. Ja, en dan heb je wel echt big data modellen nodig om dat überhaupt te kunnen registreren, vast te leggen. Mm-hmm. En daar analyses op te draaien, dat continu te laten blijven gaan. Maar ik ben even je vraag kwijt.
In hoeverre wordt het door die data science en die technologische mogelijkheden nou de voorwaarden voor die controle geschept?
Nou ja, kijk, het zal het wel makkelijker maken of efficiënter maken, maar in principe is dit niet iets nieuws. Want als we even terugkijken naar lang geleden, toen hadden overheden of bepaalde groepen ook al controlemechanismen.
Zeker.
Zo bijvoorbeeld een voorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen waren er ook lijsten met hele namen erop. Dus of het echt een voorwaarde is, Nee, het kan dingen gemakkelijker laten verlopen als controlemechanisme. Ja. Maar ik vind het niet een randvoorwaarde.
Misschien is de frequentie en de omvang gewoon groter, zeg maar.
Ja.
Dat is het meer.
Ja.
Want daar hadden wij het in een voorgesprek ook over. Hè, van dat je, als je bijvoorbeeld, laat ik zeggen, we leven nu in 2024. Dus als je 5 jaar geleden had gezegd van, nou, er komt op een gegeven moment een app en een QR-code. En als jij niet een COVID-vaccin hebt, dan kom je de kroeg niet meer in. Dan had iedereen gedacht, dat is belachelijk. En als je dan inderdaad zou zeggen van, nou, er komt, weet ik het, nu in 2024 zeg je, er komt misschien over 4 jaar een nieuwe crisis.
Ja.
Naar aanleiding van een of andere ziekte die mensen boven de 90 kilo hard aanpakt, is het dan ondenkbaar dat je, hè, dat je sportschoolbezoeken die geregistreerd worden natuurlijk met je pasje, dat die worden geanalyseerd. En dat als jij niet vaker dan 1 keer per week naar de sportschool gaat, dat je, weet ik het, geen patat meer mag kopen of zo.
Ja. Ja, en dit vind ik dus ook altijd vragen dat ik denk, kijk, weet je, tuurlijk, dat is mogelijk, maar dit soort ontwikkelingen hangen samen met zoveel andere omstandigheden. We weten ook niet hoe de wereld er überhaupt over 5 jaar uitziet.
Nee, je hebt geen glazen bol.
Voor hetzelfde geld, is dan de derde wereldoorlog uitgebroken? Of is er inderdaad een variant op corona geweest, waardoor de helft van de wereldbevolking overleden is? Dus tuurlijk is dat een risico, maar er zijn nog zoveel andere ontwikkelingen die spelen, die daar ook weer invloed op hebben.
Nee, zeker. Dat is ook zo. Maar ik denk ook, zelfs als je erkent van het is een risico, dan,
ja, zeker,
dan misschien moet je het nog steeds doen. Hè? Ja. Want er kunnen ook allerlei positieve redenen zijn waarom je zegt, die wegen zwaarder dan de negatieve kanten.
Ja, dus er is wat genoemd wordt de devil's law. Everything that can be done, will be done. Dus alle technologie die kan, die stop je niet.
Nee.
Dus dat is. En, maar dan is het zo, als je kijkt naar de techniek-ethiek, dat eerst wordt er iets technologisch ontworpen en daarna gaan we bekijken van, nou, heeft dat wel, wat zijn daar de gevolgen van, de ethische gevolgen van in de toegepaste ethiek? Is er ook al data-ethiek? Kun je daar iets over vertellen?
En je ziet dat, eigenlijk verwoord je het heel erg mooi, dat het altijd achter de feiten aanloopt. Dus je ziet dat daar nu wel wat, mensen zijn daar wel mee bezig en er zullen vast meerdere theorieën van zijn dan dat ik er ken.
Ja.
Ik ken er 3, namelijk de gevolgenethiek, beginselenethiek en deugdenethiek.
Ja.
En dat houdt zich eigenlijk vooral bezig met wat mag er, wat kan ik en wat zijn de gevolgen ervan. Maar je ziet dat met alle ontwikkelingen die er nu zijn op het gebied van big data en AI, dat juridische en ook ethische aspecten, die moeten ook daarop aanpassen.
Okay.
En dat zal alleen maar meer en meer moeten komen.
Maar er zijn, weet je, zijn er echt al mensen dus die gespecialiseerd zijn ook al in data-ethiek? Dat je dat weet? Of,
ja, er zijn wel mensen die zichzelf al data-ethicus noemen, maar ik ken er geen.
Oké. Okay. En de mensen die ermee werken zelf, denken die ook na over, ja, maar deze kennis zou ook wel, deze vaardigheden kunnen ook negatief gebruikt worden. Dat geldt natuurlijk met heel veel dingen. Een pistool kan je ook natuurlijk,
ja,
misschien niet gebruiken. Maar kijk, wat Bart net al zei, er is een risico dat hoe verder we komen, dat dit ook negatief gebruikt kan worden. Dat we onszelf op een gegeven moment in een totalitaire samenleving manoeuvreren. Of dat wij met onze technologie helpen de Chinese samenleving totalitair te maken. Dus is dat iets wat speelt? Of?
Nou, ik mag hopen dat data scientists of mensen die op regelmatige basis werken met data zich hier dagelijks mee bezighouden. Nu kan ik dit natuurlijk niet invullen voor alle data scientisten, maar de data scientisten waarmee ik werk, dat zijn vaak ook de meest kritische mensen die zich bezighouden met negatieve gevolgen. Dus zijn mensen wel goed vertegenwoordigd op het moment dat we met een model gaan werken? Wat voor data stoppen we erin? Die zijn zich wel echt zeer bewust van de negatieve effecten.
Ja, en is privacy een van de problemen in de ethische problemen natuurlijk, of is dat niet een?
Ja, en wat bedoel je met probleem?
Ja, dus nou, van wie weet wat over iemand persoon, zeg maar. Dus wat gebeurt er met de privacy als je grote big data sets hebt en iedereen zit op social media?
Ja.
Jij zei al dan van iedereen weet wie.
Ja,
wie
ik vind dat dus altijd een beetje een moeilijke vraag, want zelf geef je ook al heel veel informatie bloot van jezelf en. Ja. Daarmee geef je natuurlijk niet altijd de toestemming dat bedrijven dat zomaar mogen gebruiken en mogen inzetten voor specifieke doeleinden. Maar gelukkig hebben we ook wet en regelgeving die daar ook steeds meer iets in gaat betekenen. Kijk, die AI Act, die komt er natuurlijk ook aan. Die...
Kan je even vertellen wat het is?
Nou, ik weet zeg maar niet alle ins en outs erover, want volgens mij zijn die ook nog niet bekend. Maar het komt erop neer dat er binnen Europa wetgeving komt over hoe om te gaan met AI. Dat we daar heel transparant in moeten zijn. Op het moment dat je er gebruik van maakt, dat je gebruikers of consumers daarover moet informeren. En dat niet zomaar alles mag, tenzij... bijvoorbeeld voor de politie worden er bepaalde uitzonderingen gemaakt als de samenleving echt in groot gevaar komt. Dus daar zijn ze wel mee bezig. En ik denk dat dat al een hele goede beweging is.
Auteursrecht natuurlijk is ook echt een probleem rondom AI.
Ja.
Bestaat er nou auteursrecht of niet op iets wat jij maakt met kunstmatige intelligentie?
Ja.
Dus,
ik weet in Amerika, daar zijn ze... daarmee bezig.
Ja, toch? Zijn ze mee bezig en dat is ook wel dat, maar daar zijn ze wel de rechters zijn terughoudend met het geven van auteursrecht daarop. Dus ze zeggen nou eigenlijk jij hebt dat niet gemaakt, want de mist, ondanks dat jij misschien een hele een slimme vraag gesteld kan hebben, maar de creatieve kant zit bij de computer en om auteursrecht te krijgen moet een creatieve menselijke component in zitten.
Ja.
Dus klopt. En nou ja, ik was geen idee meer wanneer. Ik was in november in Zeeland bij een concert van Danny Vera. Hartstikke leuk. En die maakte toen ook een grapje. Toen dacht ik, ja, dit ga je ook krijgen. Die zei, over zoveel jaar, dan bestaat mijn vak niet meer.
Ja.
Want de computer maakte gewoon alle liedjes. Ja, en dat zijn dus vragen, denk ik, waar je dus nu over gaat nadenken.
Daar ben ik het dus eigenlijk niet mee eens.
Nee, ik weet ook niet of ik het ermee eens ben. Maar dat zijn wel dingen, daar moet dus over nagedacht worden om te voorkomen ook misschien wel dat.
Maar ik vond de uitspraak die jij net deed heel erg goed. Dus kijk, tuurlijk zullen we alles wat we kunnen bedenken met theorieën, dat zal of met technologieën, dat zal vast ook wel gebeuren en uitgevoerd gaan worden. Maar ik denk dat we dan ook keihard tot de conclusie gaan komen dat bepaalde beroepen of bepaalde dingen veel beter door mensen gedaan kunnen worden dan door AI of door een model. Kijk, tuurlijk, het zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden om te helpen schrijven van liedjes. Mm-hmm. Maar wie zit er serieus te wachten op een of andere robot die een concert gaat geven?
Niet.
Podcasts kunnen ook al door die John Rogan.
Joe Rogan doet het ook.
Dus wij zijn ook binnenkort.
Ik denk dat de vraag die er ook nog verder aan ten grondslag ligt is dus inderdaad. Zijn er dingen die mensen beter, ook in de toekomst beter blijven doen dan computers? Nou, daar kun je denk ik hele discussies over hebben. Ja. Hè? Of de computer ooit...
Willen we dat ook? Misschien kan
die dat wel. Is het. Dat is de vraag,
Ik denk dat dat inderdaad... Dat het belangrijkste is. Tuurlijk zal er in de toekomst nog veel meer mogelijk zijn. En als we echt willen, zullen we over weet ik veel hoeveel jaar robots of computers misschien voor alles in kunnen zetten. Maar willen we dat?
Mm-hmm.
Ja. Wat je nu ziet... mensen denken dat AI heel veel kan, maar zo slim is het eigenlijk nog helemaal niet.
Ja.
En het kan mensen totaal niet vervangen op het stukje tonen van empathie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ook het tonen van emoties of het voelen van pijn of het uiten van liefde, dat kan nog helemaal niet.
Ja. Kun je, misschien is dit ook het moment om daar even op in te gaan voor de kijker en luisteraar. Hoe verhouden artificial intelligence, of hoe verhoudt, ik moet zeggen in enkelvoud, hoe verhoudt artificial intelligence zich tot machine learning en deep learning? Dat zijn drie termen die je natuurlijk wel veel hoort.
Ja, wat je ziet is AI is eigenlijk de Engelse term voor kunstmatige intelligentie. Dus het vermogen van een computer om menselijke vaardigheden te leren, zoals teksten kunnen genereren, samenvatten of plannen.
Mm-hmm.
Dan heb je een onderdeel van machine learning. Is eigenlijk zelflerende technieken en modellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ChatGPT. En dan heb je weer, om het even plat te zeggen, deep learning. En dat is de meest complexe versie van machine learning. En dat heeft weer te maken met echt het nabootsen van hoe het menselijk brein werkt door middel van neural networks. Ja. En dat zijn bijvoorbeeld die deepfakes.
Oh ja, dus machine en deep learning zijn vormen van AI.
Ja.
En deep learning is de meest geavanceerde vorm.
Is meest complexe,
tot nu toe.
Ja.
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 En nu zijn nu begin 2024. Wat is het meest indrukwekkende dat AI kan, volgens jou, momenteel?
Ik denk toch ChatGPT. Als je 2 of 3 jaar geleden had gevraagd aan een normaal burger die zich daar totaal niet mee bezighoudt of we dat hadden verwacht, dan was het antwoord nee geweest.
Ja. Ja, nee, het heeft ook. En hoe zit het? Ik las laatst ook, misschien weet jij daar meer van, dat mensen nu ook vriendschap hebben met ChatGPT of met dus dat je ook echt
een liefdesrelatie.
Ja, daar word ik echt helemaal naar van. Ja, ja.
Maar wel een luisterend oor, iemand die altijd aardig
ja.
is.
Nee, ja.
Of iemand. Ja.
Oké, misschien is het niet heel aardig om te zeggen dat ik daar naar van word, want op het moment dat mensen echt het idee hebben dat iemand naar hun luistert en zij halen daar troost uit, dan zou ik zeggen. Prima, maar ze moeten zich wel. Ik vind het wel belangrijk dat deze mensen zich wel er bewust van zijn dat daar niet een echt persoon zit. Mm-hmm. Dus kijk, tuurlijk kan zo'n chatbot tegen jou terug zeggen: ik hou ook van jou, of ik vind je mooi, of ik vind je knap. Ja. Maar daar zit totaal geen emotie of betekenis achter.
Maar je kan ook iemand inhuren die dat ook voor jou zegt, zeg maar. Is dat dan anders dat je iemand zegt
een escort?
Bart doet ook. Ja, maar als je een escort.
Nou ja, dan lijkt het dan ten eerste zie je echt een persoon tegenover je zitten en kan diegene je ook aanraken. Dus ik denk dat de belevenis daar wel anders in is.
In dit kader is ook wel grappig. Ik weet niet of een van jullie hem toevallig heeft gezien, maar er is zo'n Black Mirror aflevering.
Ik heb dat nog steeds niet gekeken.
Dat is wel een kijktip. Heb jij dat gezien, Floris?
Nee, ook niet.
En dan, heel kort dan ik geloof dat het zelfs een aflevering is met Lady Gaga, die dan een rol speelt van, geen idee, speelt iemand anders, maar wel een artiest. En ik weet niet meer hoe het komt, maar uiteindelijk een deel van haar herseninhoud wordt op een chip gezet en dat kun je kopen. En dan heb je een pop.
En dan is
die artiest en die praat tegen jou en voor al haar megafans.
Dan kan je die chip indoen of zo en dan heb je een soort van pop die dan...
Ja, het is een pop die koop je in de winkel met daarin een chip en die kan praten en dat is zij, zeg maar.
Oké.
Okay. Nou, dat. Wil je dat? Ja. Wil je dat het die kant op gaat? Ja.
Oké.
Okay. Ja, ik denk ook niet dat het mogelijk is, maar...
Nou, dat is fijn.
Dan zou ik ook nu niet van jou nemen, niet. Bart. Ja. Dan zou ik je heel de dag taken geven, vervelende taken geven.
Dat is iets minder fijn.
Ja. Ja. Nu we toch, dus nog even dat belangrijk, begin 2024, een van de belangrijke world events die eraan zitten komen met Amerikaanse verkiezingen in november. Verwacht je dat daar een rol voor... Er is veel over te doen dat AI of dat er ingegrepen kan worden. Maar gek genoeg is altijd van, ja, dat er negatieve uitvragen. En dan bedoelen ze mee van, ja, dan gaat Trump winnen. Maar zou het niet ook andersom kunnen zijn? Dat AI helpt om de good guy te laten winnen.
En voordat je antwoord geeft, mevrouw Van der Ven en ik distancieren ons van de assumptie of de implicatie dat Floris misschien hier oproept om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Maar goed, ga jij gewoon verder, hoor.
Ja, tuurlijk. Het is niet dat... Kijk, big data of AI, dat wordt door ons mensen ingezet voor een specifiek doel. En of je dat nou voor Trump of voor iemand anders inzet, het is niet dat model dat zelf beslist.
Nee, maar het lijkt dus wel of het... Mensen denken nu dat het vooral Trump gaat helpen, op de een of andere manier. Maar het gaat ook andersom.
Maar misschien dat ook komt omdat deze man is altijd in het nieuws, en vooral op een negatieve of uitbundige manier. Dus ik snap wel dat de loop of alles wat met verkiezingen te maken heeft veel meer vergroot wordt over Trump.
Ja. Ja.
Ik denk dat het eerder daarmee te maken heeft dan dat andere kandidaten dat wellicht niet doen. En ja... Misschien mag ik het niet helemaal hardop zeggen, maar ik denk dat Trump wel alles zoveel mogelijk uitbuit om te kunnen winnen. Dus het zal me niks verbazen als hij dit ook inzet.
En die andere man, die heeft weinig, nou, die straalt weinig uit op computer en technisch gebied natuurlijk.
Ja, nou denk ik niet dat Trump dit zelf doet, maar die heeft hier natuurlijk ook weer mannetjes voor.
Ja. Hey, en zijn er nog beperkingen van AI? Je hebt er een paar genoemd, hè? Dat is wel belangrijk, want ik denk ook die menselijke kant ervan...
Ja.
Zijn er nog meer beperkingen ervan?
Ja, nou, dat is eigenlijk wel grappig. Ik heb laatst een podcast geluisterd. Dat is ook echt wel een tip van BNR. Ik weet even niet hoe die heet.
We zetten hem er al in onderin.
Ja. Ja, ik heb hem ook gedeeld met jou, Bart. En daar werden dit soort vragen dus ook beantwoord. En toen werd er dus ook aangegeven, nou, buiten het tonen van empathie of het hebben van emoties, is dat gewoon bepaalde vaardigheden of dingen in het algemeen in het leven kan je niet altijd uitleggen of uitleren door het te omschrijven. Mm-hmm. Op het moment dat jij een jong kind wil leren fietsen, dan moet je een kind laten zien hoe dat echt werkt en het voordoen. En dan moet een kind dat een paar keer proberen, een paar keer vallen en opstaan, voordat hij dat onder de knie heeft. Dus er zijn gewoon bepaalde vaardigheden die je ook niet in tekst kan omschrijven. Dus dat kan AI ook niet.
Mm-hmm. Ja, oké. Dank je. Beetje jammer trouwens dat ze niet zei dat ze onze podcast luisteren. Nee, dat is een gemiste kans. Maar goed, dat te zeiden.
Ik heb gisteren 1 aflevering van jullie geluisterd.
Oh, zeg, welke dan?
Ja, die jij mij doorstuurde.
Oh, dat. Ik dacht uit vrije wil, uit eigen beweging.
Nee, ik wilde het wel vaker doen, maar dan kwam het er niet van. Maar ik zal wat vaker luisteren.
Oké, heel goed. Oproep voor de kijker en luisteraar ook direct. Laatst wat ik van jou wil weten is, maar kijk, je zei net ook van, ik weet niet of dat gaat gebeuren ooit, hè, dat je soort van herseninhoud, dat je dat kan uploaden naar een chip of dat je dat ergens kan opslaan. Maar zijn onze lichamen niet ook een soort van computers? Hè? Computers hebben allerlei sensoren. Is het niet denkbaar dat een computer ooit juist iets zal gaan ervaren zoals pijn of iets wat op pijn lijkt? Hè? Of dat die ooit wel in staat wordt om empathie te hebben? Dat hij daar ooit over kan leren. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, dat is voor mij ook koffiedik kijken. Ik weet dat ze er volgens mij, vraag me niet waar en door wie, al wel mee bezig zijn om robots dat een soort van aan te kunnen leren om pijn te lokaliseren. Maar of dat echt gaat lukken, ja, voor mij klinkt dit nu echt als science
ver
fiction.
Van je bed, zo, ja.
En nogmaals, wat ik zei, dat is ook zo afhankelijk van andere belangrijke en grote ontwikkelingen op de wereld.
Mm-hmm. Ja,
dat gaat allemaal samen. Je kan dat niet een soort van losstaan zien.
Ja.
Dus ik vind dat heel moeilijk om daar een antwoord op te geven.
Okay. En daar slaat mijn vraag bij aan. Ook een vraag waarschijnlijk die je moeilijk om antwoord te geven, maar vertel hem gewoon toch. Waar denk je dat AI over 10 jaar staat? Ik weet dat het een onzinvraag is, maar gewoon help eens mee. Jij kan meer kijken of flexibel dan de meeste mensen. We zien helemaal niet waar dat nou heen gaat. Of wat is nou...
Nou, ik denk dat de impact op de maatschappij, die gaat er zijn. Het gaat dingen bijvoorbeeld makkelijker kunnen maken. Je ziet dat nu ook al met ChatGPT. Dat hadden we ook niet verwacht dat er kon zijn. Maar hoe fijn is het dat het grote teksten kan samenvatten of dat het tabellen kan maken van plaatjes dus, of van informatie die het geeft of dingen kan plannen. Dus ik denk dat steeds meer ingezet gaat worden binnen bedrijven om werkzaamheden uit te kunnen voeren en ons te ondersteunen.
Ja.
Maar nogmaals, dat moet echt hand in hand gaan met juridische en ethische ontwikkelingen en voorwaarden. Het is niet dat op zich kan ontwikkelen en dat zomaar de vrije hand gaat hebben. Maar als jouw vraag zich meer richt op, denk je dat er over 10 jaar robots zijn die de wereld gaan overnemen? Nee, dat denk ik niet.
Nee, ik was meer benieuwd of er over 10 jaar nog steeds ethici nodig zijn. En dat,
ja, zeker. Ja. Ja, en nee, zeker. Dat gaat alleen maar meer en meer belangrijk worden, denk ik.
Puk van de Ven, we gaan het je over 10 jaar weer vragen. Ja. Dan ben je uitgenodigd in deze zaal. In
als
onze
ik er dan
podcast.
Nog ben, hè? Misschien ben ik vervangen door een robot.
Hey, je weet het niet. Het zijn je organen geharvest. Ja. We gaan het zien. Puk, dank je wel voor je komst. Floris, dank voor je bijdrage. U als kijker en als luisteraar ook bedankt. En nogmaals, klik op like en abonneer.